Wij lezen nu de Heilige Schrift. En wel uit een van de brieven van de apostel Paulus, namelijk die aan de gemeente van de Filippenzen. Een gedeelte uit het derde hoofdstuk, namelijk de versen 1 tot en met 16. Filippenzen 3, de eerste 16 versen. Wij lezen daar Gods woord als volgt. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer. Naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het reeds gekregen heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal God u openbaren. Doch, waar we toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Tot zover. Ik bedien uw gemeente het woord van de Heere uit het schriftgedeelte dat we inmiddels hebben gelezen. Filippenzen 3, de tekst wordt gevormd door de versen 7 en 8. De versen 7 en 8 van Filippenzen 3, waar het woord van de Heere, het getuigenis van de apostel, onze tekst als volgt luidt. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Tot zover. Geliefde gemeente, eenmaal en andermaal hebben we al geluisterd naar woorden uit de Heilige Schrift, die cirkelen rond twee woordjes, één ding. Onze jongens en meisjes herinneren zich dat ook nog wel. We hebben stilgestaan, eenmaal en andermaal, bij de woorden die de Heere Jezus, de rijke jongeling, heeft toegevoegd. Toen hij tot hem zei, één ding ontbreekt u. En vorige week was het dat we geluisterd hebben naar een ander woord van de Heere Jezus, gericht tot Martha. Een van de drie die hem lief hadden, woonachtig zijnde in Bethanië. Martha, Martha, één ding is nodig. En nu vinden we, gemeente, en misschien is het u al opgevallen en had u de gedachte dat dat wel de tekst zou worden van vanmiddag, nu vinden we in Filippenzen 3 eveneens dezezelfde uitdrukking, één ding. In vers 14 namelijk, waar de apostel zegt, één ding doe ik. En het is in de reeks van preken over deze woorden één ding, dat we ook vanmiddag stilstaan bij Filippenzen 3. Maar de stofgemeente is te breed en is ook te diep om in één keer te behandelen. En daarom luisteren we vanmiddag allereerst in een soort opmaat, in een, ik zou bijna zeggen, aanloop. En ik mag dat wel zeggen omdat het een Bijbels beeld is. Een aanloop naar de woorden die, zo de Heere wil, volgende week aan de orde zullen komen. Nu de versen 7 en 8. En wanneer we dan naar deze woorden gaan luisteren, dan doen we dat weer in een drietal gedachten. En om ze te typeren heb ik dit keer gekozen voor een aantal regels uit een lied dat wellicht u ook kent. Het is al een aantal eeuwen oud. Deze. Allereerst, ik heb alles verloren. Zo is het getuigenis van Paulus in vers 7. Vervolgens, maar Jezus verkoren. En dat zegt hij in vers 8. Wiens eigen ik ben. En ook dat lezen we in vers 8. Dus onze drie gedachten zijn wel gemakkelijk te onthouden, denk ik. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. De apostelgemeente bevindt zich niet in een riante positie. En evenmin op een aantrekkelijke plaats wanneer hij deze brief aan de Filippenzen schrijft. Hij is in de gevangenis in Rome. Het is alweer een aantal jaren geleden dat ze hem gevangen genomen hebben. Toen de apostel terugkeerde van zijn derde zendingsreis en daar in Jeruzalem was en in de voorhof van de tempel zich bevond, dat hij vastgegrepen werd door de Joodse leidslieden en in gevangenschap werd gezet. En gelukkig was daar tussenkomst, want anders had hij het leven er niet afgebracht. Hij werd vervoerd naar Caesarea, waar hij, heel aangrijpend, waar hij een aantal jaren vastzat in de gevangenis van de stadhouder in Caesarea. Ten slotte is hij op transport gesteld naar Rome. Hij had zich immers, jongens en meisjes, op de keizer beroepen. En nu is hij daar, als een gevangene, een gebondene, om Christus wel. En het is hem een eer, jazeker. Wanneer de apostel over een aantal jaren opnieuw in de gevangenis zal zitten in Rome, dan zal het regime heel wat zwaarder zijn. Nu mag hij nog verkeren, en we vinden die gegevens helemaal aan het slot van het boek Handelingen. Nu mag hij nog verkeren in een eigen gehuurde woning. Weliswaar vastgeketend aan een aantal soldaten. Maar hij mag nog mensen ontvangen. De gemeente van Rome zoekt hem op. En er zijn zelfs gasten van verre die hem bij tijd en wijle mogen opzoeken. Zo ontvangt hij op enig ogenblik bezoek van Epafroditus. Een afgezant van de gemeente van Filippi. En voordat Epafroditus weer teruggaat naar de gemeenten van Filippi en Colosse, dan schrijft de apostel een brief en geeft hem aan Epafroditus mee om straks voor de gemeenten voor te lezen. Deze brief gericht aan de Filippenzen. En wanneer we deze lezen, gemeente, kan het maar oog een ogenblik aanstippen, dan blijkt welke buitengewoon sterke band de apostel met de Filippenzen heeft. U zou dat eerste hoofdstuk maar eens moeten lezen. Ik noem maar een aantal versen. Vers 3. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan u denk. De apostel, wanneer hij aan de Filippenzen denkt, en dat gebeurt nogal eens, dan dankt hij God. Ja, schrijft hij, te allen tijden in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. De apostel kan niet op zijn knieën gaan, of hij roemt de Heere in dankbaarheid voor wat de Filippenzen mogen zijn door Gods genade. Ik dank God te allen tijden voor u allen. Maar dat is niet het enige wat hij schrijft. De apostel heeft nog wel wat meer te schrijven. En dan worden de tonen dieper en aangrijpender. En dat lezen we in het derde hoofdstuk. Oh, in het begin klinkt het nog goed. Dat eerste vers. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Kennelijk heeft de apostel al eens meer een brief naar de Filippenzen geschreven. En hij zegt, wat ik nu schrijf, dat is niet veel anders dan wat ik eerder geschreven heb. Maar het is mij niet verdrietig. En het is u wel zo zeker. Het is u wel zo veilig. Maar dan vervolgt de apostel zijn schrijven. En dan klinkt het al een beetje anders. Dan zegt hij, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Nou, dat is nogal wat, ziet op de honden. Ja, ja, u hoort het goed, daar zit dreiging in. Die honden, dat zijn niet zomaar van die straatkeffertjes en dat zijn niet van die schoothondjes. Nee, de apostel bedoelt hier figuren en ontwikkelingen mee die werkelijk vol van dreiging voor de gemeente zijn. Ze worden hier vergeleken met verscheurende dieren. Ziet op de honden. Wat bedoelt de apostel? Wel, ik denk dat Epafroditus de apostel bijgepraat heeft. En hem een aantal dingen die in de gemeente aan de orde zijn, heeft meegedeeld. En de apostel is er verdrietig van geworden. Want meer en meer dringt naast het werk, het zuivere werk van de Heer, het genadewerk van zijn geest, dringt daar ook de dwaaleer de gemeente van Filippi binnen. En wat is dat voor dwaaleer? Wel, dat zijn de dwaaleraars, de judaïsten. Dat zijn degenen die menen dat je wel christen kunt zijn, maar dat je dat moet zijn door op zijn minst ook de wet van Mozes te volbrengen. En door de ceremoniën, in ieder geval die van de besnijding, te handhaven. De dwaaleraars, die de christenen van Filippi een juk opleggen, een last opleggen. En daarom schrijft de apostel zo, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. En dat is een woordspeling. De apostel was een kunstenaar met woorden. Niet om grapjes te maken, hoewel, hij is wel eens ironisch, maar hier is het bitter. Hier is het bittere ernst. Ziet op de versnijding. En we horen daarin weer klinken een verwijzing naar de besnijdenis. Het heilig sacrament van de besnijdenis door de Heere zelf ingesteld, gegeven aan Abraham en zijn nageslacht als een teken van het verbond dat hij met het volk had opgericht. Maar wanneer nu de besnijdenis wordt gemaakt tot een plicht, ook voor de christenen, dan zegt de apostel, en hij zegt dat in het volgende vers, trouwens ook al aan het slot van vers 3, die op het vlees betrouwen, die vlees tot hun arm stellen. De Joodse dwaaleraars, die stellen vlees tot hun arm. Wel, zegt de apostel, nu we daar toch over spreken, daar kan ik ook nog wel over meepraten. Vers 4. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. U, judaïsten, verkrachters van de waarheid, u roemt en u pocht op allerlei dingen die u meent dat ze waarde in Gods oog hebben. En dat ze voorwaarden zijn tot. En dat ze een bijdrage zijn aan de zaligheid. U toont het, want u hebt zoveel. U koestert het. Nou, zegt de apostel. Nou, laat eens horen, wat heb je allemaal? Moet ik het eens opnoemen? Zal ik je eens laten horen wat ik allemaal heb? En dan wijst de apostel allereerst op de voorrechten die hij geërfd heeft. Dat zijn de eerste al. Dan zegt hij, ik ben besneden ten achtste dagen. Heel stipt op het voorgeschreven tijdstip. En ik ben uit het geslacht van Israël. Ik ben een ware zoon, een zuivere zoon van Abraham. En jawel, niet uit de minste stam, niet uit de stam van een van de bijvrouwen van Jacob, maar ik ben uit de stam van Benjamin, de meest geliefde zoon van Jacob, een Hebreër uit de Hebreeën, van het zuiverste soort, door en door een Israëliet. Wel, zegt de apostel, dat zijn de voorrechten die ik geërfd heb. Maar ik heb er nog meer. Ik heb ook allerlei voorrechten die ik me verworven heb. Naar de wet een fariseer. Ja, een fariseer, dat klinkt in onze ogen als iets verachtelijks. Maar gemeente, zo moeten we niet luisteren. Een fariseer, een schriftgeleerde, een heilig mens. De strengste en de meest orthodoxe stroming. Mensen geheel toegewijd aan Gods geboden. Voorbeeldig voor heel het volk. Wel, zegt de apostel, zo'n fariseer ben ik. Naar de ijver, een vervolger van de gemeente. Ik meende daarmee Goden welgevallig te zijn. Ik ijverde voor de zuiverheid van het volk en voor de zuiverheid van de dienst van de Heere en voor de zuiverheid van de leer van God. En naar de rechtvaardigheid, gemeten naar Gods heilige wet, onberispelijk. Ik mag het met de rijke jongeling zeggen, dat ik al de geboden van God volbracht heb. Eén voor één stipt. Nou, zegt de apostel, dat kan ik tonen. En nu jullie, zeg eens, wat heb je allemaal te bieden? Jullie die zeggen, je moet zijn zoals wij, dan zul je zalig worden. En dat is de weg van het behoud. En dan de apostel. Hij zegt, hoewel ik het allemaal heb, en hoewel ik een heel bouwsel van waardigheden en verdienstelijkheden kan tonen. Wij, die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen, wij betrouwen niet in het vlees. De apostel zegt, er zou veel zijn, maar ik laat het voor wat het is. Ik dien God in de geest. En ik roem in Christus Jezus. Gemeente, en hoor hier nu niet in dat de apostel zegt, en dat is mijn waardigheid en dat is mijn verdienste. En dat heb ik mij verworven. Nee, nee, hier klinkt een hele deemoedige en ootmoedige toon in door. Wij die God in de geest dienen. Wel, daar zie je helemaal niks van. Dat kun je helemaal niet tonen. Dat is niets wat in de ogen van mensen wat zou zijn. En we roemen in Christus Jezus. En dat, gemeente, dat is een gekruisigde. In hem roemen wij. Merkt u het verschil? Ziet u het? Waar de apostel in roemt? En dan vragen we ons af. En wat is nou het geheim? Wat is de diepe verborgenheid in het leven van de apostel? Zodat hij dit getuigenis durft afleggen. Oh, ik heb heel veel om in te roemen. Maar mijn roem is alleen in een gekruisigde zoon des mensen. En zo dien ik God in de geest. En meer heb ik niet. Wat is zijn geheim? Nog een meter voordat we op die vraag antwoord zoeken, is het denk ik toch wel goed om eerst eens even de spiegel voor te houden. Want het ligt ons toch wel. Of niet? Het ligt mij wel, gemeente, om wat te zijn, om iets te hebben, om in je handen te kunnen houden, om te zeggen, kijk hier, dat heb ik toch, en dat koester ik, en dat laat ik me niet afpakken. Komt het hier ook wel eens voor dat ouderlingen op huisbezoek komen? Ik heb het wel eens meegemaakt. En dat iemand het zegt, ja, je kunt zeggen wat je wil, maar je pakt het me niet af wat ik heb. Nou ja, of je zo lang een gesprek moet ingaan. Gemeente, hoe dan ook. Het ligt ons wel om wat te hebben. En we houden het krampachtig bij ons. Ik noemde de rijke jongeling al. Hij had zoveel. Hij kon zeggen dat hij al de geboden van God volbracht had. En nou dat ene nog wat de Heer Jezus zou gaan zeggen. Dat ene nog, dat zou hij ook nog doen. Dat had hij dan ook nog. En dan was de bovenste trap op de ladder naar Gods gerechtigheid beklommen. En dan was hij er. En dan stond het nieuwe, het eeuwige leven voor hem open. En die ander, die fariseer, die helemaal naar voren liep op de tempel, op het tempelplein, vlak bij het altaar. En die zei, Heere, hier ben ik, kijk eens goed naar me. Ik ben gelukkig niet als die tollenaar die daar achteraan staat met zijn hoofd naar beneden. Nee, ik geef tienden van alles wat ik bezit, nog meer dan u zegt. En ik vast zoveel maal per week, nog meer dan u eist. We hebben zoveel gemeente. En we doen zoveel. Wij zijn vandaag niet op het strand geweest. Of wel? En wij zitten vanavond hier in de kerk. En wij zingen, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrij enzovoort. En wij zitten vanavond heel stil, jongens en meisjes. En wij proberen te luisteren, hoe warm het ook is. Nou, dat kun je van die man op die motor die nu net voorbij gaat niet zeggen. Eigenlijk zijn wij wel beter, vindt u niet? Wij hebben wat. Wij zijn christen en we zijn nog keurige christenen ook. En we houden nog van de oude waarheid ook. En we houden de zondag in eer op onze manier. En we hebben zoveel en we doen zoveel. En wij behoren tot dat volksdeel dat het meest bijdraagt aan allerlei goede doelen. En het ziet er keurig uit in ons leven. En een ander kan zich eraan spiegelen. En ik en wij. En de apostel Paulus zegt, en dat is nou op het vlees betrouwen. Dat is nou op het vlees betrouwen. En dan kan het ook nog zijn, gemeente, dan kan het ook nog zijn dat u zegt, en we weten, nou ja, we weten het wel. We zeggen, ja, maar ik betrouw nergens op, want ik ben een arme zondaar. En ik weet wel dat dat allemaal niet geldt. En ik weet het best, en u kunt me nog meer vertellen, maar daar betrouw ik niet op. En ondertussen blijft u dezelfde. En u leeft rustig verder. En dan betrouwt u daarop. We willen allemaal wat hebben, gemeente. Maar bij Paulus is het anders geworden. Bij de apostel Paulus is er een knik ingekomen. Bij de apostel Paulus is er op enig moment een scheur doorheen gelopen. Bij de apostel Paulus is het bij zijn handen afgebroken. Waar en hoe? Nou, dat weten we wel. We kennen die geschiedenis wel. Toen is het gebeurd, jazeker, op de weg naar Damascus. Daar ging die, Saulus, die fariseer uit de fariseeën, die Hebreeër, die zoon van Benjamin en alles nog meer. Keurig, onberispelijk, een ijveraar, daar ging die. En wanneer hij straks een missie volbracht zou hebben in Damascus, dan zou hij weer een paar streepjes op zijn lijst bij kunnen tekenen. En dan zou er weer meer verdiensten zijn. En toen kwam God in zijn leven. Ik moet het nog anders zeggen. Toen kwam Christus in zijn leven. Begint het dan met Christus? Ja, het begint met Christus. Toen kwam Christus in zijn leven. Hoe? Ik ben Jezus die gij vervolgt. En het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Saul, Saul, wat vervolgt ge mij? En zo lacht hij er. Zomaar van zijn paard getuimeld. Van zijn hoogwaardigheidszetel afgeknikkerd. En daar lacht hij met zijn neus in het zand. Wie zijt gij, Heere? Wat wilt ge dat ik doen zal? Gemeente, en zo is het gebeurd bij Paulus. God kwam hem tegen. En dan kan een mens niet meer verder. En nu kennen we de geschiedenis wel. En nu beleeft u het misschien mee als ik het zo vertel. Maar het gaat erom dat u het herkent in uw eigen leven. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Moet ik dan als Paulus bekeerd worden? Gemeente, dat is de vraag niet. U moet bekeerd worden. Dat is het. En dat is in beginsel wat Saulus overkomen is. Dit. Dat we God tegenkrijgen, omdat wij tegen God zijn. En dan kan het niet meer. Dan verlies ik alles. Dan word ik een verloren mens. En dat bedoel ik niet wettisch. En dat bedoel ik niet voorwaardelijk of wat dan ook. Want daar hebben we allemaal zulke dogmatische termen voor. Maar ik bedoel het gewoon wezenlijk. Existentieel. Bevindelijk. Want de schrift is bevindelijk. En dat bedoelt de apostel. Daar heeft hij het over. Als hij zegt om Christus wil. En dat is die Christus die hem toen verschenen is. Daar en toen. En toen, en ik sta nog niet verder bij zijn bekering stil. Maar daar en toen is het gebeurd dat hij schade ging achten. Wat hij eerst winst achtte. En gemeente, dat is het. En dat zegt de apostel heel schril en scherp. Wat eerst winst was, wordt verlies. Ja, we kunnen onze winst wel eens verliezen, zodat we op een nulpunt komen. Maar bij de apostel gaat het nog verder. Wat winst was, was verlies. Datgene waarvan hij meende dat het bij God waarde had en verdienste. Dat werd hem toch tot een middel om in de verdoemenis terecht te komen. Ik zeg het dus een ogenblik scherp. Dat zou hem in het verderf brengen. En dat is het. En wie had hem dat geleerd? Dat had Christus hem geleerd. Dat had Jezus hem geleerd. Toen hij hem de wet ging spellen. Toen hij hem de wet ging voorhouden. De scherpte. De geestelijkheid van de wet. O, wanneer de apostel met naar uiterlijke maatstaven, en dat deed hij tot dan toe, zich mat aan de wet, dan kwam hij er nog wel aardig af. Maar dat kon niet meer. Daar zakte hij doorheen. En hij moest zien dat God geestelijk gediend wil worden. Gemeente, we kunnen menen wat winst te hebben. Dat dachten ze een eeuw geleden ook. Al die mensen hier in Nederland, die belegd hadden in aandelen van de Russische spoorwegen. Mensen die meenden dat ze schatrijk waren. Maar toen de Russische revolutie kwam, werden al die aandelen van onwaarde verklaard. Plotseling had je niks meer. Maar wat de apostel hier zegt is nog veel erger. Wat je aan winst had, heb je dan aan verlies. Want het is zonde. Het is een opeenstapeling van zonde. En ongerechtigheid waarmee ik me op de been hield. U zegt, moet dat nou gepreekt worden? Is dat nou de boodschap waar we op zitten te wachten op zo'n warme zomerzondagmiddag? En gemeente, daar zitten we niet op te wachten. Daar zit ik ook niet op te wachten om dat te preken. Maar de schrift stelt het aan de orde. En daarom moet het wel. Dit behoort tot de schriftuurlijke prediking. Zo werkt God. Dat mag ik toch niet overslaan. Tot de prediking behoort toch ook het werk van God, de Heilige Geest. De Heilige God bestaat toch uit drie personen. En het werk van de Geest. Die komen zal om te getuigen, om te overtuigen van zonde en van gerechtigheid, van oordeel. Het moet toch ook gepredikt worden. En dit is nodig. Nodig. Nodig om te kennen. Nodig om toe te stemmen. Om Christus nodig te hebben. Ik heb alles verloren. Maar, want we gaan wel verder. Maar Jezus verkoren. Die naam van Christus wordt al in vers 8, vers 7 genoemd. Hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, ik moet nog even verder. Want de apostel zegt dat hij dat om Christus wil schade geacht wordt. Hij zegt, ja, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis. En ik acht die, nou is dat nou kanseltaal? Nee, dat is het eigenlijk niet. Ik acht die drek te zijn. Nou, dat hoef ik niet verder toe te lichten. Dat is waar je neus voor dicht knijpt. Dat is waar je stap voor terug doet. Dat is echt waarvan je zegt, nou, kom mij maar niet te dichtbij, want het stinkt hier. En dat is het nou. Al die prachtige dingen die Saulus van Tarsen had opgepoetst en het blonk en het scheen in de zon. Maar toen het licht van de Heere Jezus en van zijn wet erop viel, toen was het, en ik zeg het maar één keer, toen was het een drekhoop. En dat zegt de apostel nu. En hoe heeft hij het geleerd? Wel, toen gebeurde wat hij schrijft aan de Galaten. Wat gebeurde in het huis in Damascus, het heeft God behaagd. Jawel, die van jongs af aan mij al geleid heeft, dat zegt hij erbij. Ja, dat zegt hij erbij, dat ik de schriften mocht leren kennen. En dat ik aan de voeten van Gamaliel gezeten heb. Het is allemaal de voorzienigheid van God. Het heeft het allemaal toegeleid, maar ik heb het geleerd toen Christus Jezus en zijn kennis in mijn hart werd uitgelegd. Het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Wel, dat is het keerpunt. Dat is het markeringspunt in het leven van de apostel. Hij kon het ook niet doen met zijn ontdekking. En hij was er best niet tevreden mee als er eens iemand daar in Damascus in dat huis was binnengekomen. En tot hem had gezegd, o Saulus, maar dat heb jij ook niet van jezelf dat je nou zo verdrietig bent. Daar had hij niks aan. Het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. En gemeente, buiten die kennis is het allemaal nog blinkende zonde. En daarvan spreekt de apostel. En daarvan zegt hij: hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. In vers 7, gemeente, ik wijs u er even op. In vers 7 staat het in de voltooide tijd. En ik neem nu maar aan dat hij hiermee doelt op datgene wat gebeurd is en wat ik u zojuist zei en wat beschreven is in Handelingen 9. Toen heeft hij geleerd om het schade te achten. Maar wanneer we verder lezen, dan komen we erachter dat het daar niet bij blijft. Want in het 8e vers, daar spreekt hij in de onvoltooid tegenwoordige tijd, ja gewisselijk, ik acht ook nog steeds, dat is niet over, dat is niet eenmalig. Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. En gemeente, laten we er dan op letten waar het hier om gaat. Laat ik dat in alle duidelijkheid zeggen. Waar gaat het hier om? Wat is schade en drek om de uitnemendheid van de kennis van Christus? Dat is alles wat in de weg staat om zalig te worden. Dan zeg ik het maar heel eenvoudig. Dat is alles waar ik misschien waarde aan hecht. Waarvan ik denk, ja maar dat is toch, mag ik toch niet weggooien. Dat is er toch. En dat koester ik. Dat is een goede gedachte die ik heb. En ik ben zo trouw en ik ben zo ijverig. En ik lees zo in mijn Bijbel en al die dingen. En ik ben zo trouw in mijn kerkgang. En wat al niet. En ik heb wel eens last van mijn zonde. En ik heb wel eens een traan weggepinkt. Of wat al niet. En heimelijk meen ik dat het me brengt bij Christus. En dat het waarde heeft in zijn oog. En daar gaat het om als de apostel zegt. Nee, niet om het allemaal weg te gooien in zichzelf. Want heel die opsomming van de apostel heeft in zichzelf best waarde. Maar wanneer ik het ga gebruiken om op te klimmen tot God. En wanneer ik ga zien dat het me alleen maar in het verderf brengt. Dan wordt het me schade en drek. En het is niet voor niks dat de apostel in de tegenwoordige tijd spreekt. Hij zegt, ik acht ook, en let er dan op, ik acht ook alle dingen schade. Niet alleen wat hij opgesomd heeft van vroeger, maar nog steeds. Nog steeds. Heeft hij daar dan nog steeds last van? Komen er dan nog steeds dingen in zijn leven waarvan hij zou menen dat hij het zou kunnen vastgrijpen en aan de Heere zou kunnen aanbieden? Kent u uzelf? Ken jij jezelf? Gemeente, ik moet het zeggen. Er is heel wat waarvan ik heimelijk af en toe meen dat dat toch wel gewicht in de schaal van de Heere legt. Misschien mijn ambt wel. En dan kan ik ook de ambtsdragers aanzien. Heimelijk, ik ben toch ambtsdrager. En de Heere heeft me toch geroepen. En ik doe toch mijn best. En ik doe huisbezoek, goede huisbezoeken met zegen. En mijn preken, ze laten ook wel eens een indruk na. En dat alles bij elkaar, of u in uw leven weer andere dingen. En de apostel zegt, ik moet het telkens leren. Ik moet het telkens beoefenen. Dat leven van de apostelgemeente, dat is nou een stervend leven. Daarvan schrijft hij ook, ik sterf alle dagen. Dat is het nou. Dat moet ik nou beoefenen. Het is het leven der bekering. In de afsterving van de oude mens. En in de opstanding van de nieuwe mens. Lees daar maar eens een goede catechismusverklaring voor. Zondag 33. Dan kunt u lezen wat ik vanmiddag had kunnen zeggen, maar waar ik geen tijd voor heb. Wat dat nou is. En dat staat in het stuk der dankbaarheid. De afsterving van de oude mens. En de opstanding van de nieuwe mens. Dat eerste, die oude Adam die telkens weer omhoog wil. En die zichzelf verheffen wil, ook in een godsdienstige gestalte en allerlei vroomheid. Hij moet gedood worden. Hij moet ten onder gebracht worden. Maar telkens en telkens weer wil hij naar boven komen. Het is niet voor niks dat de apostel zegt, ik ellendige mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Nou, dat bedoelt de apostel nou. Dat al dat, alles wat geen God en Christus is en wat er tussen wil komen, vanuit mijn eigen vlees of van buitenaf. Maar dat is niet het enige. Nee, nee, gemeente, denk niet, houd dat er niet voor, want dat is een karikatuur. Dat de bekering alleen de afsterving van de oude mens is. Het is onmisbaar. Maar het is met name dit. En dat eerste, het wordt verklaard uit de tweede. De opstanding van de nieuwe mens. Want de apostel, en straks gaat hij erover schrijven, dat hij deel heeft aan de gerechtigheid van Christus. Ja, dat hij deel heeft aan de opgestane Christus zelf. Hij is één plant met hem. En uit Christus en door zijn geest oefent hij het leven in en door hem. En daarvan spreekt hij. En dat is het geheim, gemeente, want daar meet hij het aan af. En nu trek ik een register open. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. En zou ik daarover kunnen preken? Gemeente, dat is te wijd. En dat is te diep. En dat is te groot. Dat is een oceaan. En daarom schrijft de apostel er op deze manier over. De uitnemendheid. De uitgestrektheid. De onafzienbaarheid. De diepte. En de hoogte. En de breedte. En de lengte, vier dimensies zelfs, een eeuwigheidsperspectief. De uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, dat is het waarvan de Heer Jezus zelf gezegd heeft. Mijn discipelen, dit is het eeuwige leven, dat ze mij kennen en dat ze God kennen en mij, Christus Jezus, die Hij gezonden heeft, de uitnemendheid. Nemend hij, de grote profeet en leraar, gekomen om woorden van wijsheid en waarheid in mijn dwaas bestaan te spreken. De grote priester der gerechtigheid, wiens bloed van alle zonden reinigt. De koning die zetelt op de troon, die gezeten is naast de Vader. De koning die in deze wereld zijn kerk regeert. De koning die zijn geest gezonden heeft. En die onderdanen maakt, die ze roept en trekt. De profeet, de priester en koning. Christus Jezus, de gezalfde. Beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Christus Jezus, de gezalfde. De gegevene van de Vader. Hij die gewillig is. Die bereid is om zondaren zalig te maken. Hij is het van wie de apostel zegt. Als ik één blik sla op de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Dan is al het andere schade en drek. Dan mag je nog wel op vakantie. En dan mag je van dit leven nog wel genieten. En dan mag je wel allerlei dingen doen. Maar gemeente, dan valt het onder het stempel van de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Dan ga je leren wat de apostel heeft geleerd. Dan leer je te bezitten als een niet-bezittende. Dan leer je te leven als een stervende. Dan leer je hem aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben. En zo te leven. En dit Dit is het leven van de apostel. En gemeente, dan gaan we verder. Want dan zegt hij van Christus Jezus. En dan wordt het teer. Dan zegt hij, mijn Heere. Deze Christus Jezus, de gezalfde, profeet, priester en koning. Deze Jezus, deze zaligmaker, deze redder van het verlorene, deze behouder van het goddeloze, deze die rechtvaardigt door zijn bloed en heilig door zijn geest. De apostel zegt, zal ik het eens zeggen? O, ik durf het bijna niet te zeggen en toch, in de vrijmoedigheid van het geloof zeg ik het toch. Christus Jezus, mijn Heere. Gemeente, deze Christus, hij is van het volk des Heren, de Heere, de Kyrios. De apostel, hij wijdt aan hem de naam die aan de keizer, de hoogste gezagsdrager in het wereldwijde Romeinse Rijk, werd toegekend. Mijn Kyrios, mijn Heere, mijn gebieder, wiens eigen ik ben. Hij is mijn hoop, hij is mijn toekomst. Hij is de grond van mijn leven. Hij is mijn alles. Hij is het voorwerp van mijn liefde. Hij is het object van mijn vertrouwen. Hij is mijn alles. O, nu, nu mag ik hem nog in mijn hart besluiten. Maar ooit, ooit mag ik hem aanschouwen. Want daarmee eindigt de apostel. Opdat ik Christus mogen gewinnen. Ja, maar Paulus, je hebt hem toch al? Je hebt hem toch al gewonnen? Want je durft het toch te zeggen, mijn Heere? Ja, zegt de apostel. Maar het echte, het volle, dat komt nog. Opdat ik Christus mogen gewinnen. Daarop is mijn hoop gevestigd. Op zijn openbaring. Eens zal hij de mijne en ik de zijne zijn. Nu zie ik hem nog door het oog van het geloof. Maar dan, dan zal hij geopenbaard zijn in heerlijkheid. Nu mag ik hem nog kennen door het woord. En het is voor nu genoeg. Maar dan, dan mag ik hem zien. Zoals ik gezien ben. Van aangezicht tot aangezicht. Op dat. U zou het dus moeten tellen, gemeente, in het Nieuwe Testament. Hoe vaak dat woordje op dat staat. Er zit stuwing in. Er zit heimwee in. Er zit voortgang in. Het staat niet stil. Het lijkt wel alsof de vorst der duisternis de overhand heeft. Maar Christus is koning. Mijn Heere, zegt de apostel. Deze gekruisigde en opgestane. Deze Heere Jezus. Hij is mijn Heere. En gemeente, nou gaan we maar eindigen. Ik denk dat het gezegd is. Geldt dat ons nu? Is dat het nu waarvan u zegt? Dat is mijn leven. Dat is het. Hiermee is het getekend. Het kan niet. Buiten de kennis van Christus Jezus. En dan zeg ik niet de mate. Want de geringste mate van het ware geloof maakt een verloren zondaar tot een rechtvaardige voor God en een heilige, hoewel in zichzelf onrein. Is het ook uw belijdenis, jouw belijdenis? Ik daal dieper af. Is het je begeerte? Is het je verlangen? Ja, dan komen we straks uit op dat ene ding. Dat is de toetssteen. Lees deze week alvast maar eens vooruit. Maar hiermee eindigen we met deze belijdenis. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis. Ik weet het zeker, zegt de apostel. Ik acht ook alle dingen schade. Om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus. Mijn Heere. Amen.